Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament en wel in Romeinen 10. We lezen samen Romeinen 10. En in Romeinen 10, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Broeders, toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Toch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja, toch hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover onze schriftlezing. Eind de vorige week, zondag, hebben we een begin gemaakt met het belijdenisgeschrift van de Dordtse leerregels, of de 5 artikelen tegen de remonstranten. We zijn begonnen met het eerste hoofdstuk en we stonden stil bij de artikelen 1 en 2... en in deze leerdienst gaan we verder met de artikelen 3 en 4... die we eerst samen lezen. Hoofdstuk 1... Artikel 3 en 4 en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? We hebben het zojuist gelezen in Romeinen 10, de versen 14 en 15. En dan artikel 4, die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Tot zover artikel 3 en 4 uit hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. En het gaat hier in de eerste plaats om het doel van de prediking, in de tweede plaats om de inhoud van de prediking, en tenslotte staan we stil in de derde plaats bij de uitwerking van de prediking. Het doel, de inhoud en de uitwerking van de prediking. Gemeente, vorige week zondag hebben we dus een begin gemaakt met een prekenserie over de Dordtse leerregels. We hebben toen aan het begin van de preek gehoord over de aanleiding tot het opstellen van dit belijdenisgeschrift, namelijk de kerkelijke strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. De remonstranten hadden hun leer in een vijftal punten vastgelegd in de zogeheten remonstrantie. En als reactie daarop werden op de Nationale Synode te Dordrecht in 1618, 1619 de vijf artikelen tegen de remonstranten, oftewel de Dordtse leerregels, opgesteld. En het gevolg was tijdens die lange synodevergadering dat op de 57ste vergadering de voorzitter, de preses, dominee Bogerman, de remonstranten wegstuurde. Gij wordt heengezonden, gaat heen. Het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gaat over de leer van de uitverkiezing. En we zeiden vorige week, dat is een onderwerp waar heel veel mensen, ook jongeren, mee worstelen. Als ik nu niet uitverkoren ben, wat heeft het dan voor zin om naar de kerk te gaan, om uit mijn Bijbel te lezen, te bidden en te danken, om naar de catechisatie te komen? En als ik wel uitgekozen ben, ach, dan komt het automatisch wel goed. Maar zulke opmerkingen kloppen niet. We moeten de middelen gebruiken. En dat er een uitverkiezing is, dat betekent geen muur, maar een poort. De remonstranten die leerden een uitverkiezing op grond van vooruitgezien geloof en vooruitgeziene goede werken. Ze vonden het oneerlijk dat God geen rekening houdt met onze ijver, onze inspanningen en onze waardigheid. En ze keerden zich daarmee dus tegen de leer van de genadige verkiezing die gegrond is op Gods woord en door de contra-remonstranten geleerd werd. Ja, de verkiezing van eeuwigheid roept altijd verzet op bij de mens? Is dat wel eerlijk van God? Sommige mensen worden gered en anderen gaan verloren. We hebben vorige keer gezegd dat zulke vragen klinken als we aan de verkeerde kant beginnen. Namelijk bovenaan, in plaats van onderaan. En als we bovenaan beginnen, dan willen we als het ware over Gods schouder meekijken of onze naam staat in het boek des levens. Maar dat kan niet. Die dingen zijn voor ons verborgen. De Dordtse leerregels beginnen niet bovenaan, maar onderaan, waar wij zijn, waar we onszelf gebracht hebben. Ze beginnen bij Genesis 3, bij onze val in Adam. En als we daar beginnen, gemeente, en we gaan zien door de werking van de Heilige Geest dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. En dat wij daarbij horen. En dat God naar recht zou doen als hij ons allen daarin laat. Wat wordt het een wonder dat er dan een verkiezing is. Een mogelijkheid van zalig worden. Omdat God zijn liefde geopenbaard heeft in het zenden van zijn Zoon. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Maar hoe komt de mens dit nu te weten? Dat er redding is, dat er behoud mogelijk is. Wel, daarvoor heeft de Heer het middel van de prediking gegeven. Artikel 3 spreekt daarvan. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Gemeente, we kunnen zeggen, God heeft niet alleen zijn Zoon gezonden naar een wereld verloren in schuld, maar hij zendt ook mensen uit om dat evangelie te verkondigen. En dat vloeit voort uit zijn goede tierenheid, uit zijn goedheid. Als de Heere die verkondigers, predikanten, zendelingen, evangelisten en noem allemaal maar op, al die mensen die uit de Bijbel vertellen, al diegenen die het woord verkondigen, als de Heere die verkondigers niet zond, dan hadden wij geen enkel recht om ons achtergesteld te voelen. Waarom niet? Wel, de Heere is die evangelieverkondiging niet aan ons verplicht. Begrijpt u? Dat de waarheid van het evangelie verkondigd mag worden aan ons in deze dienst, dat is een vrucht van Gods zondaarsliefde. Heel veel mensen op deze aarde, die horen vandaag niet het evangelie. En we zeggen dan, de Heere maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Want tot ons komt het wel. Wat is dat een voorrecht? God heeft niet alleen de weg uitgedacht voor de grondlegging der wereld en deze geopenbaard in de volheid destijds door de komst van zijn Zoon, maar hij doet ook dat heil verkonden. Door middel van de prediking laat hij het evangelie klinken. En wanneer is dat nu begonnen? Jonge vrienden, wanneer is de Heere daarmee begonnen? Direct na de zondeval. Is dat geen wonder? God die had gezegd tegen Adam en Eva, als je van die verboden boom zult eten, dan zul je de dood sterven. En toen hadden ze gegeten. En toen zagen ze dat ze naakt waren, ze beseften wat ze gedaan hadden. En ze vluchtten weg, ze verborgen zich. En toen stierven ze toen. Nee, toen klonk daar Gods stem. Waar zijt gij? Is dat geen wonder? Ze werden niet gedood. Ze hoefden niet direct te sterven. De Heere die zocht ze op. Kijk, dat zijn de eerste evangelieklanken direct na de zondeval in het paradijs. Die kwamen uit Gods eigen mond. En het klonk nog duidelijker in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En de jongeren weten wel van de catechisatie, de moederbelofte. Ja, dat is de eerste duidelijke belofte waarin de Heere Jezus beloofd werd. De moeder. En daarna zijn er nog vele malen heeft dat geklonken in allerlei bewoordingen. God die heeft in het Oude Testament door de aartsvaders en profeten laten verkondigen. En zoals de catechisme zegt in antwoord 19, door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. We hadden het daar nog over op de belijdeniscatechisatie vorige week. De belijdeniscatechisanten die kunnen zich dat nog wel herinneren. Alles, het Oude Testament, dat wees heen op Christus. De hele tabernakeldienst, de tempeldienst. Heel de rol van dat Oude Testament, de rol des boeks, is met zijn naam vervuld. En in het Nieuwe Testament horen we de belofte, horen we als de belofte van de komst van Christus in de kerstnacht vervuld is. Een engel in de velden van Efrata zeggen, ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is te zalig maken. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. En hoe is het verder gegaan? Wat heeft de Heere Jezus zelf niet gepredikt tijdens zijn omwandeling op aarde? Heeft hij zijn evangelie gepredikt? Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Breng dan vruchten voort der bekering waardig op allerlei manieren. Heeft hij de mensen opgeroepen hem te volgen, het alleen bij hem te zoeken. En na Pinksteren zijn de apostelen met het evangelie de wereld ingegaan. En tot op de dag van vandaag gebruikt de Heere mensen in zijn dienst. Die verkondigers, die worden door God gezonden. Zo belijden we in artikel 3. Denk maar aan Filippus. Hij werd gezonden tot de moorman. Met dankdag ging het daarover. Vanuit een bloeiende gemeente werd hij door God geroepen naar een woeste plaats om ook daar het woord van God te prediken. En Petrus die kreeg een beroep om naar Cornelius, die Romeinse hoofdman, te gaan. Hij wilde niet, maar hij moest gaan van Gods wegen. Hij werd gezonden. En om nog iemand te noemen, Jona. Jongens en meisjes, waar moest hij naartoe? Naar Nineveh, die goddeloze stad. Maar wilde hij? Nee. Hij vlucht. Maar na 3 dagen in de vis ging hij toch naar Nineveh. Ik denk ook aan de apostel Paulus op zijn zendingsreizen. Er was een bepaalde plaats waar hij naartoe wilde om het woord te verkondigen. En dan staat er tot verschillende keren toe en de geest liet het hun niet toe. Op welke wijze dat gebeurde, wordt niet vermeld. Maar de weg daarheen werd gesloten. Gemeente, we weten ook van die droom waarin die Macedonische man riep: kom over en help ons. En Paulus die zag dat als een aanwijzing om over te gaan en om daar in Macedonië het woord uit te dragen. Gemeente, het is dus de Heere die zijn dienstknechten zendt, die ook mij naar deze gemeente gezonden heeft. Staan wij daar wel genoeg bij stil? Dat geldt ook voor mezelf. Dat God, wanneer hij dienaars van het evangelie zendt, in zijn verkiezende liefde met ons bezig is tot zaligheid. Het is de Heere die mij naar deze gemeente gezonden heeft, voor u en jou. Ja, dat vinden we misschien heel vanzelfsprekend, maar het is en blijft een wonder, want waaraan hebben wij het verdiend? Dat de Heere die verkondigers zendt en dat hij ook mensen roept om dat woord te verkondigen. Waarom naar ons? En waarom niet naar anderen, naar andere volken en talen? Mensen die nog nooit bereikt zijn met het evangelie, terwijl het hier al zoveel jaren in Oud-Beijerland mag klinken. Gemeente, voor dat feit hadden onze Dordtse vaderen zeer duidelijk oog. Dat blijkt uit hoe ze dat verwoord hebben. Ze schrijven tot wie hij wil en wanneer hij wil. Kijk, dat is zijn vrijmacht. Dat is Gods gunst en genade. Calvijn die zegt dat is een teken van Gods verkiezing. Dat hij verkondigers zendt. En de boodschap die verkondigers moeten brengen is een zeer blijde boodschap. Misschien hebt u de prediking nog nooit zo gezien. Je vindt het soms te lang, soms te moeilijk, soms vul maar in. Maar een zeer blijde boodschap die gebracht moet worden zondag aan zondag. Weet u wanneer de prediking een blijde boodschap voor ons wordt? Wel als onze oren en onze harten er door de Heilige Geest voor geopend worden. Als we gaan zien wie we zelf zijn, reddeloos verloren. En dat wij met geen enkele mogelijkheid onszelf kunnen redden. Uit de zondenood onszelf kunnen verlossen van onze zondeschuld. En dan mogen horen dat er nu een weg is tot behoud. Dat er een verlossing mogelijk is uit nood en dood naar lichaam en ziel. Ook voor mij heel persoonlijk. Voor een ieder die door Gods genade, door de prediking van het woord, tot stilstand wordt gebracht op de brede weg die naar het verderf leidt. En tot inkeer komt. En tot wederkeer mag komen tot de levende God. Is dit een zeer blijde boodschap. En misschien heb je het wel eens gezegd. Heere, kan het dan ook voor mij? Voor zo'n grote zondaar. Die zoveel heeft uitgehaald wat tegen Gods woord ingaat. Heer, ik dacht dat het voor mij onmogelijk was. Dat het voor een ander mogelijk was. Dat kon ik wel begrijpen, maar voor mij. Kijk, dan wordt dat evangelie. Dat er nog doen aan is. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Een zeer blijde boodschap. En dat is ook het liefst van een dienaar van het woord. Om hem aan te wijzen en aan te prijzen. De Heer Jezus Christus. Door wie er alleen redding mogelijk is. O, ik hoop dat het voor u, voor jou en ook voor mezelf een zeer blijde boodschap mag zijn. Iedere keer weer opnieuw. Dat je in verwondering mag zeggen, Heer. Dat nu ik die blijde boodschap mag horen. Dat er ook voor mij redding is, behoud is. Het doel van de prediking, het doel waartoe God verkondigers van deze zeer blijde boodschap zendt, tot wien hij wil en wanneer hij wil, is opdat de mensen tot geloof komen. Hoort u het? Opdat de mensen tot geloof komen. Daarom zijn we hier samengekomen. Natuurlijk ook dat het geloof van Gods kinderen verdiept mag worden, versterkt mag worden. Maar ook dat mensen die er nog buiten staan, die nog in ongeloof voortleven, tot geloof mogen komen. In de werkplaats van de Heilige Geest. Daarom is het zo belangrijk, en ik zeg dat wel vaker, dat we er zijn. Dat we onze plaats niet zomaar leeg laten. Niet zomaar op bed blijven liggen. Maar dat we er zijn. Want de Heere wil juist onder de verkondiging van zijn woord werken. In jouw hart. In uw hart. Wat moet de inhoud van de prediking zijn? Dat is het tweede. We hoorden eerst over het doel van de prediking. En we gaan nu wat verder, wat dieper erop in. De inhoud van de prediking. Daarover wordt ook in artikel 3 gesproken. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. We moeten dus geroepen worden. Waarom? Wel omdat we in groot gevaar verkeren. Als er bij de buren midden in de nacht brand uitbreekt en je ontdekt dat. En je weet dat er binnen mensen liggen te slapen. Ja, wat ga je dan doen? Ja, de brandweer bellen natuurlijk. Kruip je dan weer in je bed? Nee, natuurlijk niet. Als je weet dat er mensen in dat huis liggen te slapen, dan ga je roepen. En als het mogelijk is, dan probeer je binnen te komen als er geen geluid komt om ze te redden. Nogmaals, als dat mogelijk is, want je moet jezelf ook niet in gevaar brengen dat je zelf omkomt. Maar je zult er alles aan doen om die mensen wakker te maken. Gemeente, we moeten wakker geroepen worden. Aanhoudend. We moeten wakker geschud worden. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. We moeten wakker geroepen worden. Uit de slaap van de dodelijke gerustheid. Anders komen we straks voor eeuwig om. En we worden geroepen door de prediking van het woord. De dienaren moeten roepen zoals ook hun koning geroepen heeft. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Geliefden, u, jij en ik worden geroepen. Niet zozeer door mij of een andere dienaar van het woord, maar door de Heere zelf. Hoor je zijn stem? Hoor je hem roepen? Hoor je hem kloppen op de deur van je hart? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heere zelf roept: heden, zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet. En die roeping is ernstig en welgemeend. Paulus zegt dat zo in 2 Korinthe 5. Wij bidden u dan van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Het gaat immers om niets minder dan ons eeuwige behoud. Gemeente, misschien over een paar dagen moeten we voor de Heere verschijnen. Het kan natuurlijk nog jaren duren, maar we zijn ieder ogenblik in nood. We dienen ieder ogenblik bereid te zijn om de Heere te ontmoeten. De prediking van het woord mag geen bundeling zijn van verhaaltjes. Natuurlijk, er mag wel eens een verhaal genoemd worden om iets duidelijk te maken. Het mag evenmin een opsomming zijn van een aantal leerstellingen. Het mag ook niet blijven steken in wat Gods volk allemaal ondervindt en meemaakt. Het is goed om daar soms iets van te noemen, hoe de Heere werkt. Maar de verkondiging van het woord betekent eigenlijk proclamatie. Een uitroepen van de waarheid. En het is daarom verkeerd als het in de prediking alleen maar over anderen gaat en het allemaal heel beschouwelijk is en vrijblijvend. We worden in de prediking, ook in deze dienst, persoonlijk geroepen. Iedere keer als dat woord opengaat en u of jij daaronder zit, dan gaat het niet over een ander, maar dan gaat het over u, over jou, over mij. Wij worden geroepen door het woord, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Gemeente, het viel me zo op dat er niet staat dat uitverkoren mensen of bekeerde mensen geroepen worden. Nee, daar staat door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Volgens de remonstranten kon een algemene roeping niet bij een uitverkiezing bestaan. Maar de contra-remonstranten zeiden dat de beloften van de zaligheid dan eerst voor ons kracht hebben wanneer we ze door het geloof aannemen. Ontbreekt het geloof, dan is ook de belofte teniet gemaakt. Ieder die onder de verkondiging van het woord verkeerd wordt aangesproken. Onder zo'n prediking kunnen we niet rustig voortleven. De apostel Paulus schrijft: wij dan wetende de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof. En Christus die heeft in Lucas 14 bevolen: dwing ze in te komen. Het evangelie moet gepredikt worden. die zeer blijde boodschap aan alle creaturen met bevel van geloof en bekering. Misschien dat er iemand is die denkt, wist ik maar dat ik van Gods wegen geroepen was. Maar ik ben nog nooit echt geroepen. Ja, wacht u op iets bijzonders dan? En slaat u daarmee al die roepstemmen die al geklonken hebben in de wind? Want wat heeft de Heere u al vaak geroepen door bijzondere gebeurtenissen in het leven en bovenal door de roepstem van zijn woord? Weet u wat Paulus zegt, die bij zijn bekering een stem uit de hemel hoorde? Nabij u is het woord. Het woord des geloofs dat wij prediken. Ik denk wel dat we onderscheid kunnen maken tussen een uitwendige en een inwendige roeping. Maar daarmee kunnen we zo gemakkelijk de verantwoordelijkheid van ons afschuiven. Zo van, ja, die uitwendige roeping is de prediking, maar nu moet ik ook nog inwendig geroepen worden. Dat is natuurlijk waar. En dat gebeurt als door de Heilige Geest, door middel van dat woord, je hart geraakt wordt. Maar we mogen niet zomaar wat we horen in de verkondiging naast ons neerleggen. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering. En geloof in Christus, de gekruisigde. We hebben het gelezen in Romeinen 10 en het staat onder artikel 3 als schriftbewijs. Hoe zullen zij in hem geloven, welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Het gaat om bekering. Geroepen tot bekering worden we. Een geloof in Christus, de gekruisigde. Dat moet de inhoud van de prediking zijn. Niet alleen bekering en geloof, maar bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Hij die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, de prediking is het instrument waarvan de Heilige Geest zich bedient om harten tot bekering en geloof te brengen. Gemeente, wat heeft de prediking van die zeer blijde boodschap die u al vele jaren mag horen? Sommigen zijn 40 jaar oud. Nou, reken maar uit hoeveel keren u onder de prediking van Gods woord gezeten hebt. En als je 10 bent, kun je dat ook wel uitrekenen. Als je altijd mee naar kerk gaat, 2 keer op een zondag, zeg maar 50 zondagen, misschien nog wel door de week. Heb je al heel wat preken gehoord? Wat heeft het uitgewerkt in ons leven? Want de prediking van het evangelie, van die zeer blijde boodschap, is niet vrijblijvend. Dat is het derde waar we bij stilstaan, de uitwerking van de prediking. Gemeente, de prediking is niet vrijblijvend. We kunnen onze verantwoordelijkheid niet aan de kant schuiven. En ons met de leer van de uitverkiezing verontschuldigen. Er staat in artikel 4 niet die niet verkoren zijn tot zaligheid of in wie dit geloof niet gewerkt wordt. In dat geval zouden we de schuld bij de Heere kunnen leggen. Ja, de Heere die heeft niet gewerkt in mijn leven. Dus wat kan een mens er verder aan doen? Nee, er staat: maar die dit evangelie niet geloven. Begin van artikel 4. Die dit evangelie niet geloven. En aangrijpend wat er dan staat. Op die blijft de toorn Gods. Hoort u het? De volle verantwoordelijkheid ligt bij ons. Omdat de volle verantwoording van de zonde en schuld ook op ons rust. In dit vierde artikel van de Dordtse leerregels gaat het over de uitwerking van de prediking van het evangelie. En die uitwerking is tweeërlei. Geloof en ongeloof. Daar zit niets tussen. Daar is geen derde mogelijkheid. Het is van twee in één. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Opmerkelijk hoe onze Dordtse vaderen omschrijven dat de prediking van het evangelie niet in alle gevallen bekering en geloof uitwerkt. Dat wordt letterlijk aangehaald uit het laatste gedeelte van Johannes 3, waar de Heere Jezus zelf zegt: die de Zoon ongehoorzaam is, die aan Christus voorbij leeft, op die blijft de toorn Gods. In het doopsformulier staat wat we van nature kinderen des toorns zijn. Waar de prediking van het woord komt en niet gevolgd wordt door geloof en bekering. Ja, daar komt verharding. Denk maar aan Farao in Egypte. De weg geweten, niet bewandeld. Betekent ook een verzwaring van het oordeel. Gemeente, wat hebben we vele verontschuldigingen als het hier om gaat. Ik ben nog te jong. Ben te druk. Ben te ziek, nu niet, maar later. Maar met onze hand op deze belijdenis kan niemand zich verontschuldigen. We kunnen ook niet zeggen: ik ben onmachtig en onwillig. Ja, we mogen en moeten dat wel belijden voor Gods aangezicht. Het is ook een schuldige onwil. De Heere kan en wil die onmacht en onwil verbreken. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Wat betekent dat? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Als dat zo blijft, dan zullen we straks eeuwig in de hel terechtkomen. En de toorn van God ervaren. Dan zal het klinken: gij hebt niet gewild. Dan zijn we misschien begonnen met de uitverkiezing. God moet het doen. En eindigen in de verantwoordelijkheid. Gij hebt niet gewild dat ik koning over uw leven zou zijn. Artikel 4 wijst ons ook op de andere uitwerking van de prediking. Maar die het aannemen. En de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost. En met het eeuwige leven begiftigd. Maar die het aannemen. Velen hebben moeite met dat woord aannemen. De verdenking van remonstrantisme begint zelfs bij het horen van dat woord. Opmerkelijk dat onze Dordtse vaderen het dan juist opnemen in de artikelen tegen de remonstrant. Waarom doen ze dat? Waarom hebben ze toch dat woord aannemen hier opgenomen, wel omdat het een door en door Bijbels woord is. Denk maar aan het begin van het Johannesevangelie. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Het aannemen van Christus of van het woord komt in de Bijbel overeen met geloven in Gods belofte. Geloven in Christus. Waarom gaat er dan bij ons, als we dat woord aanhoren, aannemen, horen, een rood lampje branden? Ik denk dat ik niet zozeer vastzit op het woord aannemen zelf, maar wel op het verband waarmee het in onze dagen vaak wordt gezegd, met name in evangelische kringen. Dan wordt benadrukt, je moet Jezus aannemen. En juist door dat moeten komt het remonstrantisme de deur binnen, alsof het in de macht van de mens ligt. Het aannemen, ja, wordt dan verdacht, alsof aannemen hetzelfde zou zijn als grijpen of pakken. Om het duidelijk te maken, kunnen we denken aan het beeld van een bedelaar. Die bedelaar die neemt ook wat aan. Niet wat hij grijpt. Wat hij aanneemt wordt hem geschonken. De houding van de aannemende hand van de bedelaar is precies het omgekeerde van de houding van een hand die iets grijpt. Kijk, de bedelaar die heeft de handpalm naar boven gekeerd. Hij moet van het gegeef leven. Wel klemt hij vast wat hij mag ontvangen. Kijk, zo moeten we dat Bijbelse woord aannemen verstaan. Het Griekse woord lambano betekent zowel aannemen als ontvangen. Het geloof is slechts die lege hand. En het gaat om de gave. Jongens en meisjes, als er nu een bedelaar bijvoorbeeld op het Zuidplein of ergens anders in een van de grote steden van iemand 10 euro in de hand wordt gedrukt, wat zou die bedelaar dan zeggen? Zou die dan zeggen, ik heb het aangenomen. Kijk eens, ik heb het aangenomen. Dat zou een dwaze uitroep zijn. In de eerste plaats getuigt het van ondankbaarheid jegens de gever. Geen woord over hem. In de tweede plaats wekt zo'n bedelaar de indruk meer ingenomen te zijn met zijn eigen daad dan met het geschenk. Hij legt dan de nadruk op wat zijn hand deed in plaats van de hand van de gever. Immers, hij had niets kunnen aannemen als het hem niet geschonken was. Zo'n bedelaar is overigens geen standbeeld. In de uitgestoken hand van een standbeeld kun je alles leggen. Maar het neemt het uiteraard niet aan in een persoonlijke toe-eigening. Daarom een dode zondaar kan Christus niet aannemen. Een levend gemaakte zondaar kan niet anders dan hem aannemen. Het aannemen is een geloofsdaad, gewerkt door de Heilige Geest. En ook de kern van het ware zaligmakende geloof. Ik zei al, dat woord voor aannemen betekent ook ontvangen. Wat de Heer ons geeft, wat wij van hem ontvangen, doet hij ons ook aannemen. Kijk, en dan valt de nadruk niet op de mens, op zijn activiteit, maar op de Heer en zijn genade. Dominee Heemskerk wijst in zijn verklaring van de Dordtse leerregels op twee gevaarlijke klippen, waar velen met hun levensschip op de pletter slaan. De ene klip is dat wij zomaar de Heere Jezus aannemen en de wereld en de zondedienst vasthouden. Dat kan geen waar geloof zijn. Dan is er geen sterven aan de wereld te vinden in ons leven. En dan missen wij ook in ons hart de vrucht van de ware verbreking en verootmoediging voor God. Als we hem door een waar geloof hebben aangenomen, ja, dan haten we de zonde. Dan willen we voor God leven. Dan is het ons gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de andere klip is dat we een waar geloof hebben zonder Jezus. Dat is ook geen waar en levend geloof. We willen doen wat we willen, dan wat opgebouwd worden met onze tranen, in onze gevoelige gestalten, in onze ervaringen. Maar zonder en buiten Christus. Dus het gaat om het geloof. Ja, dan is dat gericht op het voorwerp van het geloof. Jezus Christus. Gemeente, het is treffend hoe onze vaderen het hebben geformuleerd. Ze spreken in één adem over het evangelie aannemen. En de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. De beloften van het evangelie aannemen, voor waar houden, geloven. En de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. En ze gaan hier over, zeg maar, van het zakelijke naar het persoonlijke aannemen. Dat wordt toevlucht nemen. De zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Waarachtig. Het is niet zomaar een geloof, maar het is waarachtig en levend. En waarachtig is het omdat het uitgaat naar de waarachtige. Tot Christus. Als het zijn fundament vindt in hem en levend betekent, ook vruchtdragend, dat het gestalte krijgt in ons hart en leven, dat het openbaar komt in de vrucht. Gemeente, is dat de uitwerking van de prediking in ons leven geworden. Zoals het hier staat in artikel 4. Dat we het evangelie hebben aangenomen. Niet anders meer konden dan de toevlucht tot hem nemen. En met een waarachtig en levend geloof hem omhelzen. De zaligmaker, Jezus, de gekruisigde. Dat je het mag zeggen. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Dan is dat te merken in ons leven. Dan gaat er een goede reuk van ons uit. En dan zijn we ook bewogen met anderen die de Heere nog niet kennen. Oh, wat een wonder, want wat staat er dan? Die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost. Verlost. Omdat Christus de toorn van God gedragen heeft. En met het eeuwige leven begiftigd. kun je toch niet overuit. Die zaligmaker met een waar geloof hebt leren omhelzen. Je mag weten van de toorn van God verlost te zijn. En met het eeuwige leven begiftigd. Dat is wat. Dan blijft de verwondering over. Als door de Heilige Geest dat werkelijkheid mag zijn of worden in je leven. Verlang je daarnaar? Of mag je daar iets van kennen, ook in je jonge leven? Je mag zeggen, het is ook mijn zaligmaker. Die gekruisigd. Hij heeft daar voor mij gehangen. Zoals ook aanstaande zondagmorgen in de tekenen van brood en wijn. Hij wordt uitgestald. En dat er een levende betrekking op hem mag zijn. O, dat je niet meer kunt blijven zitten. Dat je aan zijn tafel zijn onbegrijpelijke zondagsliefde mag proeven en smaken. En het mag geloven. Hij in mijn plaats. Hij de dood. Ik het leven. O, wat een genade. Wat een heerlijke zaligmaker. Dat hij dat voor mij heeft willen doen in mijn plaats. De straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. O, kijk, dat is het doel van de prediking. Ook van deze dienst. En dat is mijn vurige gebed. Dat er zijn, velen zijn, die vandaag, die de komende dagen, niet anders meer kunnen dan tot die volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren de toevlucht neemt. En het belijden, Heere, hier ben ik. Met al mijn zonde, met al mijn schuld. Als u me voor eeuwig zou wegwerpen, dan is het verdiend. Maar wees u mij genadig. En wat een wonder. Als dan gehoord mag worden wat de koning tot Mefiboset zal zeggen. Vreest niets. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil. En troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u lijden. Amen. Zingen we gemeente van Psalm 95... En daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 95, de versen 4 en 5.